Laten we samen een moment stil worden voor Gods aangezicht. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Verheugt u in de Heere en juicht, gij rechtvaardigen. Jubelt allen, gij oprechten van hart. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar staande het tweede en het derde couplet van dit lied zingen. Het tweede en het derde couplet van 843. Moment zal dat zijn als elk oog hem zal zien, ook zij die hem doorsteken of doorstoken hebben. En geweldig zal dat zijn. Allemaal heel hartelijk welkom. Het was, zoals ik begrepen heb, gisteravond een hele mooie avond hier met Crescendo en met Shalom. 20 jaar Shalom, dat was vorig jaar al een klein beetje het geval, maar nu was het feest. En natuurlijk willen we Shalom ook heel hartelijk feliciteren met dit geweldige jubileum. En Shalom ook van harte God zegen toewensen, ook voor de komende tijd. En ons gebed is dat jullie op heel veel plaatsen mogen getuigen van de vrede, Shalom van de Heer. En dat de Heer jullie genadig mag zijn. Morgen hoopt broeder Klaas Kruid zijn verjaardag te vieren. Samen met nog iemand anders die ik heel goed ken. Mijn vrouw Helene, die hoopt morgen ook haar verjaardag te vieren. Alvast een hele fijne dag toegewenst, Klaas. Met je vrouw Antje. We hebben afgelopen vrijdag een hele mooie dienst gehad in Rijssen. Waar Hubert Velten en Renske Pultrum met elkaar in het huwelijk traden. Ze zijn vanmorgen ook in ons midden, ook namens de gemeente van harte God zegen toegewenst. En wat was het fijn om deze dienst mee te mogen maken in Rijssen. Vandaag de speciale collecte voor het werk in Brazilië. We willen in het bijzonder bidden voor de gezondheid van Guus en ook Jannie. Het lijkt erop dat het met de gezondheid van Guus best wel de goede kant op gaat. Daar zijn we heel erg blij mee. Ondanks zijn hoge leeftijd heeft een aantal bestralingen gehad. Die zijn nu achter de rug. Dus het gaat best wel heel goed met Guus. Guus en Jannie zijn in Nederland, maar het werk in Brazilië gaat door. Odenir en Sueli Sortica, dat zijn de vervangers. Odenir en Sueli, dat zijn de vervangers van Guus en Jannie in Brazilië. En het geld wat wij hier bijeenbrengen is voor het werk in Brazilië. Daar zijn ze nu op dit moment bezig om een bijbelschool op te richten voor de leiders, de leidende broeders onder de indianen. Om hen ook toe te rusten om de gemeenten te leiden. Er zijn heel veel gemeenten die daar ontstaan zijn, die nu ook zelfstandig zijn. Maar ook wel bezocht moeten worden, ook geholpen moeten worden. Dus wilt u ook in het bijzonder daarvoor bidden en ook daarvoor geven, ook in de zendingscollecte ook voor vanmorgen. Zullen we samen deze dienst aan de Heere opdragen? We danken u, Vader in de hemel, dat we uit mogen kijken naar uw komst. Eerst uw komst voor de gemeente, waarbij u uw gemeente tot u zult nemen. Maar daarna ook de komst met de gemeente, waarbij elk oog u zal zien, ook zij die u doorstoken hebben. En u op de troon van David zult gaan zitten om over deze wereld te gaan regeren. Heer, we weten dat er vandaag in deze wereld heel veel gebeurt. En dat deze wereld nog niet door u geregeerd wordt. Heer, we kunnen dat zien door het geweld van de natuur. Als we kijken naar die vreselijke orkaan bij de Filipijnen, waar 1200 mensen hun leven kwijtgeraakt zijn. Heer, dan weten we dat het geweld, het natuurgeweld, ook de komende tijd misschien alleen nog maar zal toenemen. Heer, want het staat ook in uw woord, Heer, dat juist ook die natuurrampen toe zullen nemen. Dat er veel oorlogen zullen zijn, of geruchten van oorlogen. Dat uw volk steeds meer vervolgd zal worden. En dat ook voor de christenen geen plaats meer zal zijn hier in deze wereld. Heer, als we kijken naar uw volk Israël, dan weten we dat er vele Joden weer terugkeren naar hun land. En dat dit land en ook dit volkje steeds meer in het middelpunt komen te staan van de hele wereldgeschiedenis. Heer, als we gaan kijken naar alle dingen die zo gebeuren in deze wereld, dan weten we dat uw komst nabij is. En dan zegt uw woord, Heer, dat we onze hoofden mogen oprichten omhoog. En dan mogen we weten, onze verlossing is nabij. Dan mogen we uitkijken, Heer, naar uw komst. En dat willen we ook als gemeente belijden. En dat willen we ook als gemeente doen. Hoewel we ook kunnen genieten van alle mooie dingen om ons heen. Zoals we vrijdag genoten hebben, Heer, van de bruiloft van Hubert en Renske. Dank u wel, Heer, dat u hen aan elkaar toevertrouwd heeft. En dat ze voor uw aangezicht hun ja-woord uit mochten spreken. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hen samen zegenen. En samen laten ervaren, Heer, dat u hen aan elkaar gegeven heeft. En dat ze naar elkaar toe mogen groeien. En samen een eenheid mogen vormen. En ook een getuigenis mogen zijn van de eenheid die u zelf ook voorstelt, Heer. Heer, dank u wel voor hen samen. En wilt u hen zo zegenen. Ik wil ook danken, Heer, voor broeder Klaas Kruid, dat hij morgen zijn verjaardag mag vieren. Wilt u hem een hele fijne dag geven, samen met zijn vrouw Antje. Heer, we willen u ook bidden. Wilt u met de zieken zijn in de gemeente? We willen in het bijzonder bidden, Heer, voor Dini Schippers. Heer, wees haar nabij en wilt u haar nieuwe krachten geven. Wilt u bidden, Heer, wilt u met Gerry Middelwijk zijn? Wilt u haar ook zegenen, Heer? En we verlangen er zo naar, Heer, dat ze ook weer in de dienst kan komen. En zij zelf ook. Heer, wees haar heel dicht nabij. Wilt u bidden, Heer, voor onze broeder Wim Veuring, die aanstaande donderdag weer een chemokuur, de laatste chemokuur krijgt. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hem ook een voorspoedig herstel schenken. En dat hij ook na deze kuren, ook dat hopen we van ganser harte, Heer, dat het ook voorbij is. En dat hij zich mag richten verder op herstel en misschien hervatting van werkzaamheden. Heere, wilt u hem zegenen en heel dicht nabij zijn. Heere, we willen u ook danken voor de doopdienst die we 8 december hopen te houden. U weet, Heer, dat er enkelen zijn in de gemeente die daarmee bezig zijn en ook weten dat dit ook iets is wat de Heer van hen vraagt. Heere, wilt u het hen ook duidelijk geven dat ze ook de moed moeten hebben om zich ook daarvoor aan te melden. En wat zou het prachtig zijn, Heer, als we 8 december een doopdienst hebben waar jonge mensen, jong en oud, het getuigenis willen geven dat zij met Christus hun oude leven afgelegd hebben in het sterven, in de dood van Christus, maar in de opstanding van Christus ook in nieuwheid des levens opgestaan zijn. Heer, dank u wel dat we dat ook zo, dat we daar ook naar uit mogen kijken. Ik wil ook danken, Heer, voor Guus en Jannie, dat het qua gezondheid nu redelijk goed gaat met hen. Ik wil u bidden, Heer, voor de familie Sortica, de vervangers van Guus en Jannie. Wilt u hen ook zegenen in het werk wat ze mogen doen in Brazilië? Ik wil ook bidden, Heer, voor de opzet van de Bijbelschool, waar de Indianenleiders ook getraind mogen worden. Heer, wilt u hen zegenen? Dank u wel, Heer, dat we zo als gemeente daarvoor mogen bidden en daarvoor mogen geven. Ik wil ook danken, Heer, voor de mooie avond van gisteren, voor Shalom. En we willen u ook bidden voor het zangkoor. Wilt u ons zangkoor zegenen, Heer, en dat het ook mag groeien en mag bloeien en mag vrucht dragen voor u. Dat willen we ook bidden, Heer, voor al het andere werk wat er mag gebeuren in de gemeente. Heer, wilt u uw zegen erover geven. Dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen, lied 506 uit de bundel Opwekking 506. Ik zing van het Lam. 506. Ja, daar word je stil van, hè, van zo'n prachtig lied. Zing van het Lam. Ik weet niet wat er dan in u omgaat. Het Lam van God, dat al onze zonden gedragen heeft. Laten we een paar stukjes lezen in het woord van God over dat Lam van God. U kent ze misschien wel, de stukjes in de Bijbel over het Lam van God. Johannes 1, Johannes 1 vers 29. Johannes 1 vers 29 tot en met 36. De volgende dag zag hij, dat is Johannes de Doper, Jezus tot zich komen en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zeide: na mij komt een man die voor mij geweest is, want hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet van hem. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. En Johannes getuigde en zeide: ik heb aanschouwd dat de geest nederdaalde als een duif uit de hemel. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: op wie gij de geest ziet nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: zie het Lam God. En ook in het, ja, aan het einde van het Johannes-evangelie, hoofdstuk 19... Hoofdstuk 19, vers 31. Zie het Lam God. De Joden dan, daar het voorbereiding was en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van de Sabbat was groot, vroegen Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd waren. Maar toen ze bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Hij heeft het gezien. Zie het Lam Gods. Die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. Zijn getuigenis is waarachtig. En Johannes heeft nog meer gezien. In Openbaring hoofdstuk 5. Zie het Lam. En wat voor Lam ziet hij daar? Openbaring hoofdstuk 5, vers 6 tot en met 10. Openbaring hoofdstuk 5, vers 6 tot en met 10. En ik zag in het midden van de troon van God, en van de vier dieren, en te midden der oudsten een lam staan als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en heeft de boekrol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op de aarde. Tot zover deze drie gedeeltes uit het leven van Johannes, de apostel, die zo drie keer de Heer Jezus ziet als het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Als het lam van God dat de benen niet gebroken wordt, maar doorstoken wordt en eens gezien zal worden als het lam van God geslacht, maar het staat te midden van de troon. We gaan samen nog eerst een lied met elkaar zingen. En dat is lied 24 uit het supplement, 202 uit de oude bundel van Johannes de Heer, O Zee van Gods Liefde. Prachtig lied waarin we Gods liefde mogen bezingen. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ook voor het werk in Brazilië, de Brazilië-zending. En daar gaan we vanmorgen voor collecteren. En helemaal aan het einde van de dienst hebben we nog een collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Maar dat kondig ik nog wel aan. Wat een geweldige liederen die we met elkaar gezongen hebben. Ik denk wel eens als de preek mislukt, dan hebben we in ieder geval hele mooie liederen gezongen. Met een geweldige boodschap. Want die stroom van liefde, die stroom van leven, die ontsprong, we hebben het net gehoord, aan de boezem van Jezus. Toen Jezus aan het kruis hing en gestorven was, toen werd zijn zijde doorboord. En uit de zijde van Jezus kwam water en bloed. Water waarmee we het eeuwig leven gekregen hebben. En het bloed waardoor we volkomen verzoening en vergeving van alle zonden ontvangen hebben. Daar ontsprong de bron van liefde. We hebben op de huwelijksdienst gehoord dat er in de Bijbel staat dat we allemaal geliefden van God zijn. Wie je ook bent, of je het nou nog zo bond gemaakt hebt, of je misschien hele andere gevoelens daarover hebt, je bent een geliefde van God, of je nou wilt of niet. Je bent een geliefde van God. Iedereen. En weet je, die liefde van God is ontsprongen daar, juist met name is naar ons toegekomen vanuit Christus. Het Lam van God. Jezus, het Lam van God. Nou, we hebben met elkaar dat prachtige stukje gelezen in Johannes. Dat Johannes de Doper, even goed weten dat we die namen niet door elkaar heen halen. Johannes de Doper en Johannes de Apostel die dit gedeelte schrijft. Johannes die de Heer Jezus ziet. En dan roept Johannes het uit. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes de apostel heeft dit evangelie geschreven. Niet Johannes de doper, nee, Johannes de apostel heeft dit evangelie geschreven. En in dat evangelie wil hij ons laten zien wie Jezus is. En dat is ons thema. Hem kennen. Jezus leren kennen. En we hebben al een keer gezien dat Johannes de apostel Jezus voorstelt. Hij begint niet bij Bethlehem. Hij denkt, nou dat is niet dat we de Heer Jezus echt leren kennen. Hij begint al veel eerder. Hij begint nog voor de schepping. En hij laat zien dat de Heer Jezus God zelf is. Daar begint Johannes mee, het woord. God zelf. Johannes laat zien dat de Heer Jezus de schepper is van hemel en aarde. En nu laat Johannes hier zien dat de Heer Jezus het Lam van God is. Ach, dat weten we allemaal wel, zeggen we. Nou, laten we maar eens met elkaar over nadenken. Wat betekent dat, dat hij het Lam van God is? Eigenlijk heel wonderlijk, hè, dat Johannes zijn evangelie als laatste geschreven heeft. Het evangelie van Matthäus, Marcus en Lucas waren al zo'n 50 jaar geleden geschreven. 50 jaar geleden geschreven. En vlak voor de eeuwwisseling, toen Johannes op hoge leeftijd gekomen is, heeft Johannes zijn evangelie geschreven. Ja, de doop, daar schrijven de andere evangelisten wel over. Johannes schrijft er niet over. Johannes schrijft niet over de doop. Hij schrijft over de andere dingen die gebeurden rondom de doop van Jezus, daar in de Jordaan. Hij slaat de doop over, want de gemeente wist dat al. Johannes schrijft ook zijn evangelie aan de christenen, aan de gemeente, die hier in de andere evangelie al over gelezen hebben. Johannes begint met de woorden, zie het Lam van God. Hij wil onze ogen openen. Hij wil graag dat we naar de juiste persoon kijken in ons leven. Zie het Lam van God. En het kan niet anders dan dat Johannes ook hier aan gedacht heeft toen hij één bladzijde verder in Johannes 3 schreef. Johannes 3 vers 14. Daar staat, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. En hier staat dat Johannes zegt, opdat een ieder die gelooft. En voor Johannes is ieder die gelooft hetzelfde als ieder die ziet op het Lam. Zie het Lam God. Je kunt op twee verschillende manieren naar het Lam van God kijken. Ik heb het gezien, dat is het. Maar je kunt ook zien naar het Lam van God op de manier, u kent dat stukje allemaal wel, waarover Johannes het dan ook heeft, over het volk van God dat door slangen gebeten werd in de woestijn, omdat ze het manna verwierpen, dat ze zeiden, we willen die spijs niet. Nou, zo heeft het volk van God ook gezegd, wij willen Jezus niet, het brood des levens. En weet je, toen kwamen er slangen in de woestijn en die beten de Israëlieten. En toen heeft Mozes in opdracht van God een vurige slang gemaakt, op een stok gezet. En dan zegt Mozes aan het volk, iedereen die naar die slang kijkt, die gebeten is, die zal genezen worden. En iedereen, het hele volk van Israël, moest zijn blik gericht houden op die slang. Hou je blik gericht op je heen. Dat is op een heel andere manier kijken dan zoals andere mensen kijken. Zie het Lam God. Op welke manier heeft u het Lam van God gezien? Zie het Lam God. Ik heb het gezien. En daarmee uit. Of zijn onze ogen werkelijk gericht op het Lam van God? Zie het Lam van God. Zie het Lam van God. Ik vind het zo mooi van Johannes. Misschien goed dat we dat nog heel even kijken aan het einde van het Johannes-evangelie. Hoe Johannes het Lam van God ziet. Hoe zag Johannes het Lam van God? Zie het Lam God. Nou, we hebben het net gelezen in Johannes 19. Het staat, zij braken zijn benen niet. Toen ze bij Jezus kwamen, toen Jezus aan het kruis hing. Maar ze doorstaken zijn zij. In Exode staat dat van het paaslam de beenderen niet gebroken mochten worden. En hier staat, ze braken zijn beenderen niet. In Zacharia staat dat als Jezus terugkomt, dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. En ze doorstaken zijn zij. En wat staat er dan in vers 35? En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En is waarachtig. Het zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. En dan wordt geloven zien. En zien wordt geloven. Wij zeggen heel vaak, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Maar dan wordt zien geloven en geloven wordt zien. Ook in jouw leven. Nog iets verder. Want dan komt Johannes, diezelfde Johannes, tijdens de opstandingsdag van Christus, in het graf van Christus. En wat staat er dan? In vers 8 van Johannes 20, dan komt Johannes en Petrus, die komen bij het graf, het lege graf van Jezus. En dan staat er, toen ging ook die andere discipel, en dat is Johannes zelf, Johannes de apostel. Toen ging ook die andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen. En wat staat er dan? En hij zag en geloofde. Zien en geloven. Maar er staat er wel een heel belangrijk zinnetje achter. Want zij kenden de schrift nog niet. Zien en geloven, want zij kenden de schrift nog niet. Broeders en zusters, wat is het geweldig dat wij de schrift hebben. En dat er in de Bijbel staat dat Paulus zegt, het geloof is uit het woord van God. Want wij kennen de schrift. En dan wordt zien geloven. Zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Mag ik heel persoonlijk aan jou, aan u vragen. Heb je het Lam van God gezien? Heb je een ontmoeting gehad met het Lam van God? Heb je hem gezien? Daar begint het mee. Zie het Lam van God. Het tweede wat mij opvalt, dat is dat Johannes hier niet begint met zie de Messias. Die komt om te oordelen. Die komt om te regeren. Hij zegt hier niet van, zie de leeuw van Juda. Nee, het lam. Hij zegt hier niet, zie de koning. Nee, de dienstknecht. De Heer Jezus kwam als het lam. En in het boek Openbaring hebben we gezien de Heer Jezus ook als het lam. Staande, maar wel geslacht. Niets is zo weerloos als een lam. Jezus kwam als het lam. En hij stond in Openbaring tegenover het beest. Het beest met zijn koppen, in Openbaring 13 kun je erover lezen. De Heer Jezus kwam als het lam en hij stond tegenover de draak. Als je Openbaring leest, is het ontzettend interessant en heel bijzonder om te zien hoe het lam overwint van de draak. Hij kwam als het lam. Zie het lam. De Heer Jezus kwam in uiterste zwakheid. In een uiterste nederigheid. Zie het lam. En het lam, staat in de Bijbel, heeft overwonnen. En als jij overwinning wilt in je leven, dan zul je ook moeten worden als een lam. Dan zul je ook moeten worden in alle pure zwakheid, zoals Jezus. En alleen dan zul jij overwinnen. Als het lam. Hij kwam als het lam. In deze samenleving, in deze maatschappij worden we juist opgeroepen om sterk te worden. Om vertrouwen te hebben in jezelf. En natuurlijk is het ook goed. Maar het mag nooit verdrijven dat wij in Christus een lam zijn. Een schaap van de goede herder. Een kudde waar we met elkaar achter de goede herder aan mogen gaan. Juist in alle nederigheid, in alle zwakheid. Welk lam zag Johannes, zie het lam Gods. Over welk lam hebben we het dan? Hebben we het over dat jaarlijkse paaslam, wat elk jaar geslacht wordt? Hebben we het over de twee dagelijkse, eenjarige schapen die 's morgens en 's avonds als een brandoffer in de tempel gebracht worden? Hebben we het over het lam wat in Jesaja 53 beschreven wordt, wat ter slachting geleid wordt, stemmeloos voor zijn scheerders? Hebben we het over het lam Azazel, dat lam wat op de grote verzoendag, de Yom Kippur-dag, met de zonden beladen van het volk de woestijn ingestuurd werd, om in de woestijn te sterven? Over welk lam hebben we het? Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als we het hebben over het lam van God, dan hebben we het kennelijk niet over een offer, over een lam dat mensen brengen naar de tempel. Maar dan hebben we het over het lam van God zelf. Het offer van God zelf, wat God zelf brengt. U kent die prachtige geschiedenis uit het Oude Testament wel. Waar Abraham de opdracht krijgt om, staat er letterlijk, zijn enige, geliefde, beloofde zoon aan God op te offeren. En waar Isaac het hout op zijn rug draagt naar de berg, waar vader zijn zoon offert. En weet je dan, staat in deze geschiedenis zo prachtig dat stukje, dat Isaac op een gegeven moment vraagt aan zijn vader: vader, u heeft het mes, u heeft het vuur, ik draag het hout, maar er ontbreekt iets. Waar is het lam? Waar is het offer? En weet je wat God dan, wat Abraham dan zegt? Dan zegt Abraham: God zelf zal in een offer voorzien. God zelf zal een lam geven. Dat is een profeet, hè? Dat is profetisch. Abraham zegt, God zelf, zie het lam van God. Het offer wat God geeft. Het lam van God. En dan komt inderdaad Abraham met zijn zoon Isaac op die berg. En dan is Abraham bereid om zijn zoon te slachten. En dan komt God tussen beiden en dan is er inderdaad een lam, een ram, dat in plaats van Isaac daar mocht sterven. En dan zegt Abraham: op de berg van de Heer zal de Heer voorzien in een offer. Zie het lam van God. Niet die duizenden offers die ooit gebracht zijn, maar het is het uiteindelijke lam van God dat hier geslacht wordt. Dit offer kan dat volbrengen wat geen enkel offer, ook niet onze menselijke offers, zou kunnen volbrengen. Dit offer zou niet alleen, zoals andere offers, de zonde gedenken, de zonde bedekken, maar dit offer neemt werkelijk de zonde weg. Bij de Farizeeën was het zo, de zonden die moesten blootgelegd worden en gestraft worden. Of de zonden werden goed gepraat. Nee, de zonden werden tot het diepste besef door dit offer weggenomen. Zie het lam van God. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ik vind het zo mooi dat Johannes, de Heer Jezus, zo als eerste als het ware voorstelt aan de mensen. Want dit is toch wel de introductie van Jezus. Dit is de eerste keer dat de Heer Jezus zich in het openbaar voorstelt aan de mensen. Of voorgesteld wordt aan de mensen. En dan staat er niet: zie het lam van God dat ons leven succesvol maakt. Of het lam van God dat ervoor zorgt dat we nooit meer ziek zullen worden. Of het lam van God dat zorgt dat we altijd blij zijn. Zo hebben wij als het ware van het lam van God voor ons een soort succesformule gemaakt. En dit lam van God dat de zonde de wereld wegneemt, wordt steeds minder, ook binnen evangelische kringen, steeds minder verkondigd. Terwijl dit de kern is van de boodschap. En soms zijn er heel veel mensen die ontzettend verlangen naar allerlei succesformules, maar voorbij gaan aan het feit dat het lam van God in de eerste plaats gekomen is om de zonde weg te nemen. Dat is het belangrijkste. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het is trouwens heel interessant dat hier niet gesproken wordt het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Want dat waren er heel wat. Maar de zonde. Dat is een heel klein lettertje verschil. Maar een heel groot verschil. De zonde, zou je kunnen zeggen, dat is de wortel. Dat is de boom. En de zonden, dat zijn de vruchten die eraan hangen. God begint niet bij de vruchten. God begint bij de wortel. De wortel, de boom zelf. Hij is degene die het probleem van de zonde ten diepste echt op kan lossen. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. De zonde der wereld. Weet je, de zonde is begonnen bij die ene daad. Die ene vrouw, Eva. Die in ongehoorzaamheid van de vrucht nam waarvan God verboden had om te eten. Het was niet in de eerste plaats zomaar het eten van een vrucht, maar in wezen was het een daad van opstandigheid tegenover God. Ongehoorzaamheid tegenover God. Een verlangen om te worden als God. Zoals Satan haar dat voorstelde. Het is niet zomaar simpelweg, och, ze heeft per ongeluk van die vrucht gegeten. Het was ten diepste de opstandigheid van de mensen ten opzichte van God. Dit is de daad van zonde. Dit is de kern van zonde. Maar uit alle andere zonden ontstaat de hoogmoed, de hoogvaardigheid van de mens. En dan zien we dat deze ene daad uitgroeide tot de zonde van de hele wereld. Dat doet zonde. Zonde begint heel klein. En het kan je hele leven kapot maken. Zonde begint soms met een hele kleine daad. En het maakt je leven kapot. Zonde begint met iets wat je toelaat in je leven. En het gaat op een gegeven moment bezit nemen van je leven. Zonde, daar moet tot in de wortel mee afgerekend worden. En het helpt je absoluut niets om elke keer opnieuw al je daden bij de Heer te brengen. Van Heer, dit heb ik verkeerd gedaan en dat heb ik verkeerd gedaan en dat heb ik verkeerd gedaan. En wilt u me maar helpen om morgen het maar niet zo verkeerd te doen als vandaag. Weet je, dan ben je bezig met al die vruchten. De wortel moet aangepakt worden. De wortel moet aangepakt worden. De zonde moet overwonnen worden. En de zonde kan alleen overwonnen worden als je bereid bent met Christus te sterven. Weet je, als iemand, de Heer Jezus, die nodigt de mensen uit om achter hem te komen om het kruis te dragen. Dat weten we wel. Als iemand mij wil volgen, dan neemt hij zijn kruis op zich. Als er in de tijd van Jezus iemand met een kruis door de straten van Jeruzalem liep, dan had die man of die vrouw, ik heb eigenlijk nooit gehoord dat een vrouw ook gekruist, maar dat zal er ook zeker gebeurd zijn. Maar dan werd degene die gekruisigd werd, die had eigenlijk al afscheid genomen van zijn vrienden en van zijn ouders en van zijn kinderen en van het leven. Want hij zou moeten sterven. Dat was het einde. Als wij geloven in Jezus en wij in het kruis, in het Lam van God geloven, dan betekent dat, neem maar afscheid van het oude leven. Maar je bent dood. Je sterft met Christus. En dat is de enige manier om van je zonde verlost te worden. En wat mooi dat 8 december hopelijk dit doopvont geopend mag worden. En dat mensen mogen laten zien dat ze met Christus de dood ingegaan zijn en met Christus opgestaan zijn, om daarin te laten zien en met name de doop als het ware de wens uit te spreken, het verlangen uit te spreken, wat Paulus zegt, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En natuurlijk moet ik hier een voetnoot aanbrengen, want Paulus zegt, hier op aarde zul je dat nooit helemaal bereiken. Niet dat ik het reeds bereikt heb, zegt Paulus, maar ik jaag ernaar om steeds meer te mogen ervaren. Het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En de oude mens, die sterft aan het kruis. De zonde der wereld. Het spreekt van de omvangrijkheid van het Lam van God, het offer van Christus, de omvangrijkheid. Niet alleen zoals hier staat dat Johannes zegt, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Maar Jezus is het Lam van God dat de zonde van Israël, nee, van de wereld. Alle volkeren, alle naties. Wat een omvang van het offer van Christus. Dat hij de zonde van de hele wereld wegneemt. Ten tweede, de zonde van de wereld betekent alle zonde. Wij zijn heel vaak geneigd om alleen de grote zonden bij de Heer te brengen. Zeggen, Heer, wilt u me dat vergeven? Want dat was zo verschrikkelijk afschuwelijk, daar kan ik niet omheen. En die kleine zonden, ach, die laten we dan wel liggen. Nee, alle zonde. Zijn bloed reinigt ons van alle zonde. Alle zonde. Ja, broeders en zusters, de zonde van het verleden, de zonde van het heden en de zonde van de toekomst. De zonde der wereld. Alle zonde. Alle zonde, broeders en zusters, niet alleen, dan zitten we heel vaak te luisteren met de oren van een ander, niet alleen de zonde van de ander, maar ook de zonde van mij. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Heel persoonlijk. De zonde der wereld, je zou eigenlijk kunnen zeggen, de zonde van ons heel persoonlijk, maar ook de zonde van de wereld. Hier worden de zonden van de wereld als het ware aaneengevlochten tot een eenheid. De zonden van de wereld. Een vervlochten eenheid. En stelt u zich eens voor dat deze zonden van de wereld tot een eenheid vervlochten op Jezus, het Lam van God, gelegd werd. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Het is toch wat daar gebeurde. Johannes de Doper, die... Zag Johannes de Doper hier, toen hij Jezus zag komen, zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Zag Johannes de Doper toen al het kruis van de Heer Jezus? Heeft hij hier, als het ware, zijn kruisdood al gezien? Ik denk het niet. Dat wist Johannes de Doper helemaal niet. Dat kon Johannes de Doper waarschijnlijk ook nog helemaal niet weten. Maar wanneer begon dat dan? Wanneer nam hij die zonde van de wereld op zich? Weet je, broeders en zusters, ik denk dat de Heer Jezus vanaf zijn geboorte in Bethlehem tot aan het kruis in op Golgotha de zonde van de wereld gedragen heeft. En dat een climax vond aan het kruis op Golgotha, waar God hem verlaten heeft. De Heer Jezus was degene die als smetteloos lam, zonder zonde, bij Johannes in het water stapte om zich te laten dopen. Tussen alle zondaren. Zijn hele leven op aarde was één dragen van het kruis. Van het lijden. En dat lezen we ook heel duidelijk in de Hebreeënbrief, dat hij tijdens de dagen van zijn vlees geleden heeft. Gesmeekt heeft. Gebeden heeft. Wat heeft er Jezus in die momenten waar wij helemaal niets van weten, waar ook Johannes niets over schrijft. In die momenten van eenzaamheid, 's morgens vroeg toen het nog donker was, 's avonds laat alleen op de berg. Wat heeft er Jezus daar niet gesmeekt en gebeden en geroepen tot zijn vader? De onschuldige, het onschuldige smetteloze lam werd voor ons tot zonde gemaakt. Johannes, die noemt hij twee keer de uitdrukking in vers 30 en vers 33 van Johannes, hoofdstuk 1. Daar staat er, en zelf wist ik niet van hem. Of hij zegt in vers 33, en ik kende hem niet. Kennelijk zijn Johannes de Doper en Jezus, de Heer Jezus, gescheiden van elkaar opgegroeid. Johannes de Doper die verbleef in de woestijn. En Jezus in Nazareth. Het waren neven van elkaar. Die heel veel met elkaar te maken hadden. Maar ze kenden elkaar niet. En toen Jezus voor het eerst daar naartoe kwam, wist hij niet dat het Jezus was. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Nou, we hebben het vorige keer gehad over Samuel. Die kende de Heer nog niet. Wanneer begon Samuel de Heer te kennen? Toen een moment kwam in zijn leven dat hij zei, spreek Heer, want uw knecht hoort. Dat was voor Samuel het moment dat hij God leerde kennen. En als deze moment in jouw leven ook aanwezig zijn, dat je zegt, spreek Heer, want uw knecht hoort, dan ga je hem leren kennen. Zo leren kennen, zoals bij Samuel, dat het woord van Samuel over heel Israël kwam. En dat Samuel God bekend mocht maken. Hem kennen en bekend maken. Johannes de Doper kende Jezus niet. Waardoor leerde Johannes de Doper de Heer Jezus kennen? Op één manier. Door het neerdalen van de geest. De geest kwam. Woord en geest. We kunnen de Heer Jezus alleen leren kennen door de Heilige Geest. En dan ga je ontdekken wie Jezus is. Het Lam van God. Dat is het belangrijkste. We zullen nog veel meer gaan ontdekken hoe Johannes laat zien wie Jezus is. Het Lam van God. Want hij zegt heel, heel duidelijk, deze is het. Deze is het. Hij is het. En dan staat aan het einde van het stukje wat we gelezen hebben in vers 34. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Ik heb u verteld, er zijn gemeenten die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is. zijn mensen die willen proberen om de Griekse vertaling hier een beetje geweld aan te doen en te lezen. En ik heb gezien en getuigd dat deze de uitverkorene van God is. En die beweren dat bij hoog en bij laag dat er staat. Maar een grondig onderzoek leidt heel duidelijk tot het besef dat hier heel duidelijk staat dat deze de Zoon van God is. Jezus is de Zoon van God. En niet dat Jezus pas de Zoon van God werd toen hij de Heilige Geest ontving. Want hij ontving de Heilige Geest helemaal niet. Want hij heeft nooit zonder de Heilige Geest geleefd. Hij was al vol van de Geest van God voordat hij geboren werd. U moet niet denken dat hij pas de Heilige Geest ontving toen hij gedoopt werd. Nee, de Heilige Geest daalde op hem neder om te laten zien wie hij was. Hoe daalde de Heilige Geest op hem neder? Niet in een stormwind, niet in een onweer, niet in een aardbeving, niet als een grote adelaar, zoals heel wat vorsten zich graag laten afbeelden als een majestueuze vogel. Maar de Heilige Geest kwam op hem neer in de vorm van een duif. Zachtmoedig, nederig. God liet zien wie zijn Zoon was. God identificeerde zijn Zoon door de duif op hem te laten neerdalen. Maar natuurlijk, de Heer Jezus was al lang vol van de Heilige Geest. En het is volkomen onbijbels door te geloven dat Jezus pas de Zoon van God werd toen hij gedoopt werd en door God de Heilige Geest ontving. Dat is volkomen onbijbels. Jezus is de eeuwige Zoon van God. Weet je, natuurlijk wist ik dat al zo lang. En ik heb die Bijbel al zoveel keren gelezen. En ik heb al zoveel keren in diensten gezeten. En zoveel onder het woord van God geweest. Maar als je nu vanmorgen weer eens opnieuw hiermee geconfronteerd wordt. Dat Johannes zegt, zie het Lam God. Wat doet het je dan? Raakt het je? Kom je onder de indruk daarvan dat hij het Lam van God is? En dat hij gekomen is om mijn zonde te dragen. Dat hij niet in de eerste plaats door Johannes voorgesteld wordt als Jezus ons succesnummer. Maar hij het Lam van God is. Mijn zonde draagt. Mensen, in het boek Openbaring vinden we niets anders dan dat hij hiervoor geëerd en aanbeden zal worden. Tot in alle eeuwigheden. Laten we hem zo kennen. En hem zo ook bekendmaken. Tot slot. Weet jij voor jezelf dat jouw zonden weggenomen zijn? Weet jij voor jezelf dat hij dat lam was dat jouw zonde gedragen heeft en weggedragen heeft? En dat God jou nooit meer zal aanspreken op jouw zonde omdat ze weggenomen zijn? Echt weggenomen. Niet zomaar bedekt. Niet zomaar onder Gods geduld, maar echt radicaal weggenomen zijn. Niet goed gepraat. Weggenomen zijn. Weet je, als je dat gaat beseffen, en ik hoop dat jullie allemaal jong en oud dat nu op dit moment heel zeker mogen weten, want de komst van Jezus is nabij. Het kan zomaar elk moment voorbij zijn. En dan is het vreselijk om met jouw zonden voor een heilig en rechtvaardig God te moeten verschijnen. Want dan staat er in de Bijbel, dan zul je zwijgen. Hoewel je nu misschien heel makkelijk kunt praten. Maar dan zul je moeten zwijgen. En moeten erkennen dat je de grootste zonde gedaan hebt in je leven door Jezus te verwerpen. Nou, verwerpen. Jezus als het ware links te laten liggen. En daarom, misschien is het vandaag de laatste oproep. Dat je je kunt keren tot de Heer. En dat is, zie het Lam God. Ik hoop dat je misschien vanaf vandaag voor het eerst echt dat Lam van God gaat zien. Dat jouw zonde gedragen heeft. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen over dat Lam van God. Lied 393. En misschien, ja, als je dat als een antwoord aan de Heer wil zingen, zing het dan met je hart. Dat ik hoe schuldig ook mag weten dat uw bloed mij vrijmaakt, mij reinigt en mij heiligt. Afgezonderd voor hem. 393. Laten we samen de Heer danken. Heer, dank u wel voor onze broeder Johannes de apostel, die aan het einde van zijn leven zo mooi kon schilderen voor onze ogen wie Jezus is. Het Lam van God. Dat de zonde der wereld, als geheel, maar ook mijn zonde, in zijn lichaam aan het hout gebracht heeft. En dat over mijn zonde het goddelijk oordeel geveld is. De straf gedragen is. En ik gereinigd, geheiligd, schoongewassen ben door het bloed van het Lam. Heer, zo willen we niet vluchtig naar het Lam kijken zoals de voorbijgangers het kruis passeerden en lasterden. Maar we willen met Johannes bij dat kruis staan. En het Lam van God zien. En tot geloof komen. En mogen getuigen dat deze het is. Heer, dank u wel voor vanmorgen. En laat het zo zijn, Heer, dat we allemaal zoals we hier in deze kerk zitten, mogen weten dat ook dat Lam onze zonde gedragen heeft. En dat wij met Johannes tot geloof mogen komen, omdat we hem mochten zien vanmorgen in de schriften, in de prediking, in uw woord, in de liederen. Heer, wilt u met ons meegaan naar huis, ons bewaren, ons een fijne zondag geven. En ook vanavond, als we de jongerendienst hebben, Heer, wilt u de spreker zegenen, de muziek ook zegenen, de liederen. Heer, dat we ook vanavond een hele mooie avond mogen hebben. Dank u wel, Heer Jezus, voor die geweldige liefde die u geopenbaard heeft van uw Vader, God uw Vader. Dank u wel voor het offer, het Lam van God. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. We hebben het gehad over het Joodse volk, het volk van Israël, dat de blik moest richten op de slang in de woestijn om gered te worden. En zo mogen wij onze blik richten op het kruis. Lied 72, het eerste couplet, het vierde en het vijfde. 1 en 4 voor de zegenbeden en het vijfde na de zegenbeden. En terwijl we naar het voorspel luisteren en de eerste twee of de eerste coupletten zingen, zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. 1, 4, zegenbeden en dan het vijfde couplet. Laten we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitputtelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment dat we de Heer Jezus mogen zien en hij terug zal komen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.